Ik kan me nog goed de teleurstelling herinneren toen ik de eerste keer het Witte Huis in Rotterdam zag. Mijn ouders hadden me gezegd dat het de oudste wolkenkrabber in Nederland was. Sterker nog, het was jarenlang het hoogste kantoorgebouw in Europa. Ik had wel een beeld van wolkenkrabbers, dus ik verwachtte heel wat. En groot was de deceptie toen het Witte Huis in beeld kwam. 10 verdiepingen, 43 meter. Wel een hoog gebouw, maar om nou te zeggen wolkenkrabber? Toch was het Witte Huis, toen het gebouwd werd, niet kinderachtig. Toen, in 1898, waren de gebouwen in de VS ook nog niet zo hoog. Het wordt gezien als de oertijd van de wolkenkrabbers. Er werd gewerkt met staal- en betonconstructies en niet meer met hout. En steeds vaker hadden de gebouwen een lift. Maar echt hoog, wolkenkrabberhoog, waren ze nog niet. Meer zoiets als het Witte Huis dus. En in Rotterdam verrees dus in die tijd ook zo'n gebouw. Als eerste in Europa. Van staal en beton, met een lift. En dus voor die tijd bepaald niet klein. Een echt kleine wolkenkrabber staat, hoe kan het ook anders, in de Verenigde Staten. Hier is een mini-aflevering van Nooit Geweten. Laat ik beginnen met een reality check. Bij wolkenkrabbers gaat het natuurlijk vooral om hoogte. Dus een niet zo hoge wolkenkrabber is misschien een non-ding, zoiets als een grote dwerg of de langzaamste sprint. Maar deze wolkenkrabber was wel echt een wolkenkrabber. Een groot, modern kantoorgebouw waar iedereen naar op zou kijken. De opdrachtgevers dachten dat in ieder geval. Ik neem jullie mee naar Texas in 1912. Aan de noordgrens van de staat, op zo'n 100 kilometer van Dallas, wordt een nieuwe oliebron ontdekt. Iedereen weet wel ongeveer wat er dan gaat gebeuren, want dat gaat nu al een jaar of 10 zo. In 1901 werd de eerste oliebron in Texas gevonden en sindsdien gebeurt er eens in de zoveel tijd op een nieuwe plek weer precies hetzelfde. Het begint met de zogenaamde gusher. Dat is de oliefontein die ontstaat als de olielaag wordt gevonden. Met hoge druk spuit de olie naar boven met fonteinen tot wel 100 meter hoog. Soms houdt dat snel weer op, maar soms stond het ook dagen te spuiten voor de put weer gesloten kon worden. Met enorme milieuverontreiniging en brandgevaar tot gevolg. Daarna kwam de boomtown fase. Het nieuws ging rond en speculanten, arbeiders, ondernemers en criminelen spoedden zich naar de locatie. Land rondom de nieuwe bron werd voor hoge prijzen verkocht of verhuurd en vaak weer doorverhuurd. Er ontstond een soort race om vanaf allemaal verschillende percelen zo snel mogelijk ook een put te slaan naar dezelfde olie en de bron zo snel mogelijk leeg te trekken. Een dichtbijgelegen stil dorpje ontwikkelde zich als basis voor de exploratie. De infrastructuur van zo'n dorp kon dat natuurlijk helemaal niet aan. Binnen een paar weken ontstond een stad van enkele tienduizenden inwoners, grotendeels wonend in tenten en houten barakken. Gokhallen, saloons en bordelen schoten als paddenstoelen uit de grond om de zakken van de goed betaalde arbeiders leeg te kloppen. Voor de oorspronkelijke bewoners betekende het meestal een financiële hoofdprijs, maar ze woonden ook ineens in een soort sloppenwijk. De olievondst van 1912 had precies dit verloop. Binnen een paar jaar werd het rustige plaatsje Wichita Falls omgetoverd tot een kleine stad van houten barakken. De ergste chaos was in 1917 inmiddels wel voorbij, het was geen tentenkamp meer, maar er was nog steeds een gebrek aan woonruimte en vooral aan kantoorruimte. Al die nieuw gestarte ondernemingen hadden inmiddels echte papieren nodig en moesten belasting betalen. Die wilden misschien obligaties of aandelen uitgeven en zakelijke transacties vastleggen, maar daar was de zakelijke infrastructuur nog steeds niet voor. Grote aandelentransacties en het vastleggen van mijnbouwrechten op percelen gebeurde in saloons, op een klaptafeltje op een straathoek of in een tent. En dat is waar we de schurk van deze aflevering tegenkomen. J.D. McMahon. Hij was redelijk rijk geworden tijdens de eerste jaren na de olievondst. En zoals dat meestal gaat, had hij zijn geld niet verdiend met de oliewinning zelf, maar met het leveren van diensten aan de nieuwe wannabe oliebaronnen. Hij had een bedrijf dat boortorens bouwde voor anderen en hij had goed geboerd, maar nog niet goed genoeg. Hij presenteerde een plan om Wichita Falls op te sturen in de vaart der volkeren door het bouwen van een echte wolkenkrabber. Genoeg kantoorruimte voor iedereen, recht tegenover het drukke St. James Hotel. De blauwdrukken lagen er al en het zag er op papier prachtig uit. Hij had alleen nog wat kapitaal nodig om de bouw te financieren. In Wichita Falls waren best veel mensen in de jaren daarvoor plotseling rijk geworden. En wat doe je dan met dat geld? Investeren natuurlijk, voor meer geld. Dus McMahon had al snel een groep investeerders gevonden die de $200.000 op tafel konden leggen die hij zei nodig te hebben. Tegenwoordig zou dat ongeveer $4 miljoen zijn. Best veel geld, maar het lijkt me geen bedrag waarvoor je een wolkenkrabber kan bouwen. Misschien had dat een waarschuwing voor de investeerders moeten zijn. De eerste tekenen waren goed. Een bouwploeg van McMahon maakte het perceel vrij en begon te bouwen. Maar de bouwers waren vooral bezig in een hoekje van het perceel. En toen ze een verdieping of 3 hadden gebouwd, werd er een daklijst aangebracht en stond er in de hoek van het perceel een soort mini-wolkenkrabber. 12 meter hoog, 3 meter breed. De investeerders waren waarschijnlijk eerst verbaasd en daarna boos. Er werd een rechtszaak aangespannen, want dit was niet wat ze voorgespiegeld was. Helaas, bij de rechtszaak bleek dat wat anders te liggen. De blauwdrukken die ze uitgebreid hadden kunnen bekijken kwamen op tafel en toen bleek dat ze het slachtoffer van een truc met eenheden waren geworden. Op de blauwdrukken stond de hoogte aangegeven niet als 480 voet, maar als 480 inches. Een maat in voeten wordt aangegeven met een getal met een enkel accentje erachter. Inches worden aangegeven als een getal met 2 accentjes erachter. En inderdaad, op alle plannen stonden maten met 2 accentjes. Dus niet 480 voet of 150 meter, maar 480 inch, oftewel 12 meter. De rechter kon weinig anders dan beslissen dat het contract netjes was uitgevoerd. McMahon had zich verstandig genoeg inmiddels met de rest van het geld uit de voeten gemaakt. Uiteindelijk kregen de investeerders een klein beetje van hun geld terug toen de leverancier van de liften het contract wilde afkopen. Zij hadden de blauwdruk ook niet goed gelezen en ze hadden natuurlijk helemaal geen liften die in dit gebouwtje van 3 meter breed pasten. Dat betekende dan weer dat er eigenlijk helemaal geen manier was om op de bovenverdiepingen te komen. Er stonden namelijk geen trappen ingetekend. Uiteindelijk werd het gebouw wel in gebruik genomen. Met een beetje passen en meten pasten er 6 bureaus op de benedenverdieping. Er werden ladders neergezet waarmee je naar de bovenverdiepingen kon komen. Dat was natuurlijk niet echt goed te verhuren en het gebouw wisselde enorm vaak van eigenaar, overleefde meerdere branden en tornado's en het stond meerdere keren op de planning om er plat te gooien, maar altijd waren er toch ook bewoners die het zonde vonden. Het was toch ook een soort monumentale bijzonderheid, de kleinste wolkenkrabber ter wereld. Tegenwoordig is het een officieel monument van de staat Texas en zit er een meubelzaak in. Nou, een meubelzaakje. Dit was een mini-aflevering van Nooit Geweten. Het antwoord op de fotopuzzel was de pagina The World's Littlest Skyscraper. Dit onderwerp stond in het Wikiweetjesarchief van Vincent Wevers. Hij maakte jarenlang op Facebook de rubriek Wikiweetje van de Dag en hij stuurde mij zijn oude archief met weetjes en dit was er één. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinstee, en is een hommage aan Wikipedia. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Volgende week is er weer een mini-aflevering en wie alvast wil weten waar die over gaat, kan proberen de Wikipedia-fotopuzzel op te lossen. Die vind je in de show notes. Dank aan alle Wikipedianen die hebben gewerkt aan de onderliggende artikelen en ook aan jou voor het luisteren. Tot de volgende week.